Oké. Jongens, bedankt. Neem hier even lekker plaats. We gaan even... Ian Schelen gaat even de lezing met ons doen. En dan neemt Arjan het verder over, toch? Ian, Arjan.
Ik lees met jullie Psalm 139. Voor de koorleider van David, een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht kunnen ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden. Zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken. Het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn vader. Deze doen we opnieuw. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God? Hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
Als het goed is, ben ik verstaanbaar. Ik heb het toch echt voor mezelf nodig dat het hier vol komt. En dus ook voor wat we gaan doen is het ook nodig. Dus iedereen die last van zijn rug heeft mag blijven zitten. Peter mag blijven zitten. En de rest, toch maar even deze kant op. Pak een kussen of pak een bankje. Geldt ook voor jullie. Kom op, Jordi. Jullie hebben het net gezongen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plek. Dus het geldt niet voor mij, maar wel fijn dat jullie nou toch hier zijn komen zitten. De titel. Seks met Arjan. Ja, eigenlijk wel, hè? Spellingsfout. Zo deden we dat vroeger. Ik vind het... Vind ik het verrassend dat er zoveel volwassenen zijn, ouderen zijn... Nou, een beetje wel. Ik had eigenlijk wel meer jeugd verwacht. Kennelijk leeft het ook bij volwassenen toch nog wel het hele onderwerp. Ik ben zelden zo vaak bemoedigd. Succes vanmiddag. Er zijn zelfs mensen die zeggen van nou, ik kom wel, want ik wil nog wel eens wat nieuws horen. Dus nou, op de een of andere manier is het toch nog wel een onderwerp wat de nodige vragen oproept. Waarom heb ik het nou zo genoemd? Of waarom is het zo genoemd? Dat heb ik eigenlijk nog niet eens zelf gedaan. We hebben het erover gehad en uiteindelijk stond opeens dit op de beamers. Nou, ik vond het eigenlijk wel een mooi thema. Aan de ene kant is seks iets heel kwetsbaars. Is iets wat God gemaakt heeft. Dus het moet iets heel moois zijn. Maar je merkt ook dat het toch iets heel kwetsbaars is. Het wordt niet heel erg makkelijk besproken. Waarom met Arjan? Omdat het voor mij persoonlijk een onderwerp is waarvan ik denk dat het goed is om dat te bespreken. Ik spreek al, mooi jongens, 21 jaar met jongeren. Ik ben op mijn 25ste ooit ouderling geworden. Jeugdouderling in Utrecht. Dat was een foutje weliswaar, maar goed, dat wisten ze toen nog niet. Maar ik heb al heel erg lang gesprekken met jongelui en je merkt dat juist op het gebied van seksualiteit, daar spelen toch nog wel een heleboel dingen. Even kijken of dit werkt en hoe dit werkt. Ik moet daarheen richten. Ja. Allereerst was het aandacht trekken. Dat geef ik eerlijk toe. Een knuppel in het hoenderhok. Daar ben ik wel goed in. Als ik had gezegd van het thema is naar de kerk, wat het in feite ook is, dan denk ik dat veel mensen minder getriggerd zouden hebben dan nu. Persoonlijk heb ik al iets over gezegd. Ik wil het graag open gooien, juist omdat er weinig over gesproken wordt. Ik kan me nog herinneren dat Ad inderdaad een keer een preek gehouden heeft over seksualiteit. En verder, wordt er veel over gesproken in de kerk? Idee heb ik van niet. En het is iets heel intiems. Ik pak toch heel even mijn notities bij voordat ik dingen weer vergeet. Het zou zo jammer zijn, hè? Ik wil nog eventjes teruggaan naar vorige meetings. Wie heeft het zout dingetje nog in zijn portemonnee? Floris, die had het over het zout. Jij bent het verschil. En deelde daarbij zoutzakjes rond. En om je eraan te herinneren dat jij het verschil kunt maken in deze maatschappij. Dan heeft Martin het een keer gehad over het hek of de bron. Ik ben daar zelf niet bij geweest. Wie is daarbij geweest? Nou, dat is niet zo heel veel. Dat was een dienst waarom hij, volgens mij dan, omdat ik er niet geweest ben, uitdaagde om niet de grenzen op te zoeken, maar de bron. Daar ga ik het straks ook nog wel weer even over hebben. En de vorige keer heb ik het min of meer over zonde gehad, waarin ik gezegd heb dat God verschil maakt tussen de zonde en de zondaar. Wie was er toen bij? Die kennen zich dat verhaal nog herinneren van mijn moeder met dat jongetje. Ik ga dat verhaal vandaag niet weer vertellen. Dat is een leuk verhaal, maar ik heb nu een ander verhaal. Een lastig onderwerp. Waarom is het nou zo'n lastig onderwerp? Waarom praten we daar in de wereld dagelijks over? Worden we ermee geconfronteerd? En vinden we het lastig om er in de kerk over te praten? Omdat het zo'n kwetsbaar onderwerp is. Annette heeft het vanmorgen in het gebed ook gezegd. Het is zoiets moois, maar er gebeuren op dat vlak ook zoveel lelijke dingen. Dat mensen zijn daarin beschadigd. En dat gebeurt heel makkelijk. Dus je moet heel erg uitkijken met wat je zegt en wat je doet en hoe je daarover praat. En ik denk dat de houding van onszelf in de kerk vaak is, vanwege die kwetsbaarheid praten we er maar niet over. Ik heb daar alleenstaande. Daar moeten we rekening mee houden. Er zijn mensen die geen partner hebben. En die op hun manier, op een bepaalde manier ook daarmee worstelen. Of daar gevoelens bij hebben. Laten we daar ook rekening mee houden. Ook als we er hierover praten. Dat het niet allemaal logisch is dat je elkaar vindt. En mannetje, vrouwtje, boy meets girl. Nou, kwetsbaar heb ik al genoemd. Een terrein waar veel beschadigd is. dan. Ik kan me niet wennen. Daarom hebben we een paar spelregels voordat we gaan beginnen. Dit zijn spelregels die gelden voor vandaag. Maar die gelden eigenlijk altijd als je met elkaar in gesprek bent. Dus die onthouden ze maar. Sommigen die kennen jullie al wel. Die hebben we ook bij de Oekraïne-reizen wel meegegeven. We houden rekening met andersdenkenden. Nou, dat mag duidelijk zijn. We gebruiken geen lelijke woorden. Dat is ook nogal makkelijk. We hebben nog jonge kinderen hier en ook hele oude mensen die allemaal nog niet zoveel weten. Dus we houden rekening met die mensen dat we daar geen schuttingtaal gebruiken. Het verhaal van vorige keer, we zijn allemaal anders en toch zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. We vallen allemaal onder die zonde, zoals we dat hebben genoemd. Hè? Dus daar moeten we ook rekening mee houden dat, ook al denk jij anders, we zijn allemaal op gelijk niveau. Nou, is er eentje waar ik zelf heel veel moeite mee heb, om dat dan niet te doen. En in de voorbereiding met Floris zijn er ook al de nodige, zeg maar, over tafel gegaan. Maar juist vanwege die kwetsbaarheid is het denk ik heel belangrijk om dat, nou, klein te houden en om daar geen flauwe grappen over te maken of spitsvondigheden te zoeken. Dat is ook een prachtig onderwerp wat we in de Oekraïne elke keer weer tegenkomen. En waar we, nou, waar de jongens met name ook erg mee worstelen en leuke dingen mee meemaken. We gaan uit van de beste intenties. Het kan zijn dat iemand toch iets zegt wat lastig is, waar je moeite mee hebt. Ga uit van de beste intenties. Dat het niet bedoeld is om iemand op een plek te zetten of een richting op te duwen die hij zelf niet zou willen. Maar dat het gedaan wordt vanuit een goede gedachte. Nou, we praten niet over iemand, maar met iemand. Die is in de algemeenheid. Dan open. Ik denk, en volgens mij zijn meningen. En het is heel makkelijk om een mening te hebben als je er geen nodig hebt. Dat zal ik even uitleggen. Het is heel makkelijk om te zeggen, homofilie is fout. Is zondig. Totdat je zelf een kind hebt wat misschien homofiel is of lesbisch is. Dan moet je je mening opeens bijstellen. Of dat je jezelf die gevoelens hebt. Dus het is heel makkelijk om een mening te hebben als je er geen nodig hebt. Je mag eerlijk zijn en je mag transparant zijn. Dat laatste betekent dat je geen verborgen agenda hoeft te hebben. Nou, dat zijn even spelregels zoals we met elkaar om moeten gaan, denk ik. Met name vandaag. Ik heb een verhaal. Ik vind verhalen altijd leuk. Dit is een waar gebeurd verhaal. Ik heb tv gekeken en dan komt er zo'n programma voorbij met de 25 meest schokkende momenten of schokkende verhalen. En dat was deze, die zat er ook bij en die trok mijn aandacht. Ik heb haar tante Eugenia genoemd, want ik heb geen idee hoe het mens heet. Er was in Engeland een tante die redelijk bemiddeld was en die woonde in een huis. Hier staat het huis alleen, maar dat huis stond in een straat met meerdere huizen. En tante was al jaren alleen en het enige wat ze had was een neef die samen met zijn kinderen en zijn vrouw één keer in de maand bij tante Eugenia over de vloer kwam om een kopje thee te drinken. En dan werden ze ontvangen in een mooie voorkamer, allemaal antiek, keurig netjes, alles was mooi gepoetst, zonder stof, keurig. En dat ging jaren zo goed, totdat tante Eugenia overleed. En zij de enige erfgenamen waren. Ze kregen de taak om het huis op te ruimen en kwamen tot een verschrikkelijke ontdekking. Tante Eugenia hield erg van dieren, maar ze hield zo erg van dieren dat ze ze ook niet meer weg konden. Dus het hele huis zat vol met vermagerde katten en honden, dode katten en dode honden. In haar garderobe, waar ze haar kleren had, daar stikte het van de ratten. Het was één groot puinhoop. De rest van haar huis was een grote zooi. Het ergste wat ze ontdekte was een dood paard op zolder. Twee dode paarden op zolder. Dat mens had gewoon twee dode paarden op zolder. Ik wist niet waar ik hoorde. Ik denk, hoe in de wereld haal je een paard in je huis? Laat je dat doodgaan? Dat moet stinken, dus heel de buurt moet dat geroken hebben. Nou, dat beest lag er al jaren. Het was gewoon één zak perkament met botten. Dus kun je je voorstellen? Ze hebben het huis leeggehaald. De kamer waar ze altijd in kwamen, die leverde 800.000 pond aan antiek op. Maar dus was genoeg om de rest van het huis mee op te knappen. Ik kom hier later nog op terug. Het dode paard. Goed. Nou zal ik uitleggen waarom ik jullie hier wilde hebben. Ik heb stellingen. Alleen. Oh, kijk, het waren twee paarden. Wat we gaan doen. Hier loopt een scheidslijn. Nathalie zit nog aan die kant. Jan zit nog aan die kant. Merel zit aan die kant. Dat is de scheiding. Deze kant is pro. En deze kant is contra. Ik doe dat expres zo. Want je kunt het dus volstrekt niet eens zijn met deze stelling. En toch lekker gas geven. En eventjes de tegenpartij bestoken. Bij je ouders haal je kennis over seks. Pro. Contra, voor, tegen. Brand maar los. Praat er met elkaar over. Ze zeggen, klopt, want om die en die reden, daar moet je je kennis halen. Of niet? Jij bent het ermee eens. Moet je even een microfoon. Dat is niet omdat we nou jou per se in het zonnetje willen zetten, maar anders horen ze er thuis niks van.
Ik vind dat je vanaf jongs af aan kinderen over als in het leven, dus ook over seks, met ze moet praten, dingen bespreken.
Ik ben blij met je reactie, maar ik heb nog één spelregel vergeten. De volwassenen doen nog heel even niet mee. Het is niet jouw fout. Dus waarom vinden jullie dat je dat niet thuis moet halen?
Nou, bij ouders kan je daar volgens mij helemaal niet zo goed over praten, want die vinden dat allemaal een beetje eng. Dus ik hoor dat van vrienden en ik lees dat in blaadjes. Tijdschriften.
Goed. Dat geldt voor jullie allemaal. Ik ben het allemaal mee eens, als je me niks hoeft te zeggen. En jullie zijn er allemaal voor. Dit moet je bij je ouders halen. Geef mij die microfoon maar even. Ga eens even mensen onder hun neus duwen. Leon, waarom moet je dat thuis vandaan halen?
Ja joh, nou, als er iets is waar je thuis niet over kunt praten, dan is het denk ik mis. Dus dit zal er ook wel bij horen dan.
En dat lukt ook, hè?
Ja.
Ja. En goed. Beetje weinig jeugd aan deze kant, dus kom een beetje hier terecht. Dat is dezelfde familie. Merel, mag ik het jou vragen? Waarom haal je de informatie bij je ouders vandaan?
Ik heb gewoon eigenlijk dezelfde reden die hij net zei.
Ja, hetzelfde verhaal. Nou, zullen we dan de volwassenen vragen? Waarom... Timon. Ah, die telt ook nog een beetje mee, hè?
Ja, uit mijn ouders ben ik ontstaan, dus zij weten wel hoe het werkt.
Ja, dat is het technische deel, hè? Je hebt gelijk. Er zijn dus volwassenen die dus hiervoor komen, hè? Die denken dat ze nog meer weten te krijgen. Ja, Dalida, gelukkig.
Nou ja, wat Timon zegt, het technische deel blijft wel hetzelfde, maar de tijden veranderen. En ik denk dat wij, zeg maar, de jeugd van tegenwoordig heel anders mee omgaat met seks. Dus mijn ouders die snappen het allemaal niet, hoe dat nu werkt. Hele verhaal eromheen. Hoe ik geconfronteerd word met seks, zeg maar.
Met seksualiteit.
Ja.
Volgens mij willen kinderen dat ook helemaal niet horen van hun ouders.
Nee, die hebben net zo vaak seks gehad als dat er kinderen zijn, meer niet. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. En misschien dat de volgende wat meer los maakt. Dat is wat makkelijker, want er zitten natuurlijk ook ouders bij. Hè? Dus het is best lastig om er dan over te praten. Nou, dan gaat hij weg. Dat klopt. De boodschap over seks van de kerk is achterhaald. Nou, als we even wisselen, dan is dit dus tegen en dit voor. Goeie vraag. Nou, wat is de boodschap over seks? Laten we dat inderdaad eerst maar eens definiëren. Wat voor boodschap heeft de kerk? Geen seks voor het huwelijk. Sorry? Dat is het wel zo'n beetje. Oké. Nou, trouw zijn aan je partner. Overspel. Nee, dat gaat nou even over de boot. Dan mag iedereen meedoen. Het is geen seks voor het huwelijk. Trouw zijn. Overspel mag niet. Dus één partner. Nou, wie is daar wat... Wie heeft daar wat over te zeggen? Jullie zijn tegen. Voor. Zeg ik.
Ik denk de boodschap van de kerk die we vaak horen is ontstaan in een tijd die zo ontzettend anders is dan de onze. Dat dat die achterhaald is. Het werkt gewoon nou niet meer. Dat kun je niet één op één toepassen. Ik ben voor deze stelling. Dus ik ben ervoor dat het achterhaald is inderdaad.
Nou, jullie vinden dat die boodschap niet is achterhaald. Annette? Jij kunt ook zo lekker. Jij kunt ook van die knuppels. Nee? Robert?
Okay. Nou, als seks inderdaad is geen seks voor het huwelijk, dan. Over seks moet je gewoon helemaal niet praten. Dus ik snap eigenlijk ook niet zo goed waar we het hier over hebben.
Over seks moet je niet eens praten?
Nee, nee.
Want?
Dat doe je gewoon niet.
Seks doe je gewoon niet. Is wat voor te zeggen? Timo?
Ik denk dat God liefde is. Dat seks in de kern alles te maken met liefde heeft. Seks heeft alles te maken met liefde. Dus God heeft heel erg veel te maken met seks. En aangezien ik geloof dat de boodschap van de kerk wanneer dan ook gebaseerd moet zijn op de Bijbel, die geïnspireerd is door God, die onveranderlijk is, zou die boodschap ook onveranderlijk moeten zijn in de kern. Waar je hem wel nog kan toepassen op een verschillende tijd misschien, maar in de kern blijft het hetzelfde.
Ja goed, zijn jullie het natuurlijk helemaal niet mee eens? Nee, Hans.
Dat is nou net precies wat achterhaald is, dat liefde en seksualiteit bij elkaar horen. Die tijd hebben we wel gehad intussenzin.
Dus de kerk predikt wel liefde, maar met seks moeten ze zich niet bemoeien. Nee. Okay. Voeren de spanning op. Meisjes zijn uitdagend en verleidend. Ik zeg niet verleidelijk, dat is een anders, maar ze zijn uitdagend en verleidend. Ja, ik heb de neiging om de jongens en de meisjes nou te splitsen, maar dat moeten we niet doen natuurlijk. Jullie zijn voor, jullie zijn tegen. Dit is je kans, Leon.
Jongen. Was ik voor of was ik tegen?
Jij bent voor.
Ik ben voor. Tja. Ja.
Nee, tussenin dat grijs gebied, dat kennen we niet in de kerk.
Ja, ik denk... ligt eraan, maar ik denk dat het wel is. Ik denk, mijn kleding en zo, dat kun je heel uitdagend doen en verleidelijk. Dus ja.
Dus jij bent het helemaal ermee eens, hè?
Ja, helemaal.
Decolletés, die moeten tot hier. Nee, dat zou gemeen zijn. Wie? Het zijn wel vaak toch niet de ouderen.
Nou, ik vind dat wij gewoon moeten kunnen dragen wat we willen.
Gewoon dragen wat je wil.
Ja, ongeacht wat de mannen of de jongens daarvan vinden.
Eens, als die ook mag kijken. Sorry. Wie? Het spelregel overtreden? Oh ja, grappen maken. Hey, op de bank, daar wil ik ook wel eens een mening horen. Geert, kom op. Nou, ik heb jullie nodig, want ik kan dit allemaal niet alleen natuurlijk. Hè? Talit.
Waarom moet het altijd over seks gaan? Ik bedoel, als ik over straat loop, waarom zou een jongen dan gelijk aan seks denken? Ik bedoel, net alsof wij alleen maar seksuele wezens zijn, of dat alleen maar daarom gaat. Ik bedoel, ja, je kan gewoon die kleren aantrekken die je aan hebt en it's not all about sex.
Jongens, die moeten maar, als ze er last van hebben, de andere kant op kijken. Dat is wat je zegt. Ze moeten er geen last van hebben. Komt er nog eentje, hè?
Nou, ik vind dat ook al draag je een kooltrui en gewoon een broek aan. En je hebt gewoon als vrouw mooie ronde vormen. Dan maakt het nog niet uit wat je aan hebt. Of je nou een décolleté aan hebt of een kort rokje of een kooltrui of een lange broek. Daar maakt het allemaal niet uit. Er wordt toch wel naar gekeken.
Er wordt toch wel naar gekeken. Nou. Wat een mooi systeem. Jongens, ze zijn lomp en willen maar één ding. Welke kant wilde jij? Jullie willen de voorkant? Krijgen jullie de achterkant? Oh nee, hoort het ook de tegenkant? Talit? Niet, Talit niet? Toch Geert, ja ik vind het ook. Geert, jongens zijn lomp en willen maar één ding. Jij bent voor.
Maar ik ben voor. ik denk op zich dat het wel, ergens, dat dit een beetje kruig, een beetje... Ja, hey, maar laat mij een beetje praten. Ik ben nog aan het denken namelijk. En dan wil ik ondertussen praten. En dan kan ik ondertussen denken wat ik wil zeggen.
En het is een beetje cru geformuleerd.
Ja, het is een beetje heftig geformuleerd. Maar ik denk dat in de aard wel inderdaad iets zit wat gewoon bij mannen altijd leidt. Nou, niet altijd leidt, maar... Wat?
Het past. Het past. Floris.
Dit is ook gewoon onderzocht en in het brein van de man blijkt maar één woord te staan. Okay. En er is maar één ding.
Ze zeggen ook wel eens dat, hoe is het onderzoek, dat mannen 40 keer per dag aan seks denken? Dat is helemaal niet waar op een uur, maar dat is ook helemaal niet waar. Ik heb deze week maar één keer aan seks gedacht. Gewoon de hele week door. Jeugddienst voorbereid. Oh, dat was een spelregel, hè? Dat had ik moeten doen voor de spelregels. Annette is het hier niet mee eens.
Nee, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Ik vind mannen, die zijn... hartstikke ridderlijk, galant en die zijn gewoon super attent naar vrouwen toe.
Nou, daar ben ik het echt helemaal niet mee eens. Ik zou willen dat mannen zo zijn. Maar wat Lotte zegt, al draagt een kooltrui en een lange broek, je wordt toch naar je gekeken. En mannen zeggen altijd van, nou, wij zijn zo zielig, want die vrouwen die lopen ons uit te dagen. Maar wij zijn zielig, want hoe wij er ook bij lopen, wij worden alleen maar geassocieerd met seks. Ja, toch?
Ja. Is alles gezegd? Door jullie dan. Ik had ze eigenlijk nog even allemaal in beeld willen hebben, maar dat maakt niet uit. Naar de bron, waar Martin het over had. Niet de grenzen op gaan zoeken, maar naar de bron. Waar halen wij onze kennis, onze meningen en onze waarden vandaan? Praktijk is dat we dat vaak van school halen, van internet, van de dingen die ons opgedrongen worden via media. De televisieprogramma's, Holland's Next Top Model, dat gaat alleen maar over schoonheid en oppervlakkigheid. Over hoe mooi je moet zijn om aan de top te komen. En als je het goed doet, dan heb je dus, kom je bovenaan, maar dan is dat dus omdat je mooi bent. Niet omdat je een goede mening hebt of goed over dingen nagedacht hebt, maar uiteindelijk alleen maar op je uiterlijk. Dus we worden gewoon behoorlijk geconfronteerd met seksualiteit, vind ik. Ben je het ermee eens? Of heb je zoiets van, ach, valt eigenlijk allemaal wel mee? Wie vindt dat het wel meevalt? En wie vindt dan dat het niet meevalt? En uiteindelijk.
Ik hoor jou net zeggen dat schoonheid per definitie dan gekoppeld zou zijn aan seksualiteit. En ik denk niet dat het waar is. Het voorbeeld wat je net geeft bij een programma als Holland Next Topmodel, ik heb er nog niet naar gekeken, ik zal het eens een keer doen. Maar ik geloof meteen dat de dames die daar zich presenteren erg mooi zijn, maar ik denk dat het daar ook functioneel is. Ik bedoel, als jij een t-shirt laat zien wat je gaat bedrukken, laat je je mooiste exemplaar zien om zoveel mogelijk van die t-shirts te verkopen. Dus vervolgens iemand die een prachtig kledingstuk zal gaan tonen, zal daar het mooist bijpassende model voor kiezen om dat ook te kunnen verkopen. Dat is denk ik gewoon een heel normaal handel, dat is helemaal niet raar. Maar koppel het niet direct aan seksualiteit, zou ik willen zeggen. Maar kijk inderdaad naar de functionaliteit daarin. Dan is er helemaal niks aan de hand. Dan probeer dat nou wel te scheiden, zou ik zeggen.
Nou, dat klopt, daar heb je ook wel gelijk in. Overigens leg ik altijd de mislukte exemplaren bovenin, als ik t-shirts druk. Zodat de klant, die komt ze toch tegen, dus dan maar bovenop. Maar dat klopt, daar moet je wel onderscheid in maken. Ik geloof ook dat de mens ook geschapen is met een oog voor schoonheid. Nee, dat is duidelijk en daar spreekt de Bijbel ook over. Daar hoeven we niet over moeilijk over te doen. Alleen waar het mij om gaat is dat de kennis zeg maar, die je haalt over seksualiteit, die wordt je vaak op een manier opgedrongen waar je niet vrijwillig voor kiest. Middels programma's en vrienden en school. En als je, er staat nu per ongeluk onderaan kerkouders, maar daar moet nog een komma tussen. Ouders kunnen net zo goed, en daar vind ik het ook wel fijn dat er toch wel een hele hoop ouders bij zitten. Ouders kunnen net zo goed hele goede positieve waarden meegeven. De komma. Maar ze kunnen ook hele negatieve waarden en normen meegeven. Of positief en negatief. Ik denk dat de rol van de ouders behoorlijk groot is zelfs. Daarom heb ik die vraag ook gesteld. Van, moet je die kennis nou bij je ouders vandaan halen of niet? En dat hoeft niet van, nou jongen, ga nou eens even zitten, want nu wil ik eens even met je praten over seks. Dikke kans dat het antwoord dan is van, nou wat wil je weten, pap? Maar meer van, laten zien hoe jij daarmee omgaat. Hoe ga jij met je seksualiteit om? En dan kunnen jouw kinderen aan jou zien dat jij trouw bent, dat jij voor jouw partner gaat voor de volle 100%. Of hebben ze zelf ook zoiets van, nou, als ik het van mijn ouders moet horen, dan tja, weet ik het ook eigenlijk niet. Dus vandaar dat ik die vraag ook stelde, van waar haal je nou die informatie van? Doe je dat nou thuis of niet? Ik heb ook die vraag gesteld van de kerk, dat is achterhaald. En dat gaf al een beetje een richting daarheen. God heeft de seksualiteit gemaakt, dus het moet iets prachtigs zijn. Zoals hij het gemaakt heeft en zoals hij het bedoeld heeft, moet het iets heel moois zijn. En om het dan naar beneden te halen, nou, daar ontstaan dan de beschadigingen en de kwetsbaarheden van. Dus als de kerk, die zou dus de plek moeten zijn die iets over seksualiteit te vertellen heeft. We praten daar veel te weinig over, denk ik. Zouden we veel meer moeten doen. Jezus is daarin een voorbeeld. De Bijbel die kan ons veel leren. De kerk die kan ons daarin onderwijzen. En onze ouders die zouden ons daarin moeten onderwijzen. Mee eens? Algemeenheid? Mooi. In de praktijk. Waarom denk ik... Waarom zie ik dat het vaak fout gaat op het gebied van seksualiteit? Want dat is waar we het over hebben. Ik denk dat daar heel veel mee te maken heeft dat jongens waardering zoeken en meisjes waardering zoeken. Oh, heel goed. Hij wou even waardering. Ik zou na de stelling een filmpje hebben willen doen. Ter onderbreking. Doe eerst even een heel kort filmpje wat mensen op straat vinden van seks. Want het is jammer dat ik het alweer vergeten ben. Het is goed geschreven, KS. Straat leggen ze de link ook hè, tussen liefde en seksualiteit. Dat ene meisje, het eerste meisje, die maakte nog wel een goede opmerking over die anticonceptie. Het is nou, ik weet geen jaren, maar het zal 30, misschien 50 jaar geleden, was anticonceptie was eigenlijk, ja, was er niet. Dus de reden dat de maatschappij, dat mensen zo vrij over seks kunnen denken, is omdat we die anticonceptie hebben. Dus het is ook logisch dat die mindset, die moeten wij ook omgooien. We moeten, als we de Bijbel lezen, moeten we ook in die, met die gedachte erachter, moeten we dat ook lezen. En dan is het, dat, wat het eerste meisje zegt, nog niet eens zo stom. Het is bedoeld voor voortplanting. Uiteraard mag je er ook heel veel plezier aan hebben en allerlei andere gedachtes. maar in principe heeft ze daar gewoon een heel goed punt. Nou. De praktijk. Hebben we die nog weer terug? Waardering jongens en waardering meisjes. In zijn algemeenheid zijn mannen en jongens zijn prestatiegericht, vrouwen en meisjes zijn relatiegericht. Dat is goed om te weten. En de waardering van een jongen, die zit vaak op het vlak van, doe ik ertoe? Ben ik hiertoe in staat? Ben ik uit het goede hout gesneden? En de waardering van een meisje, die zit heel vaak op het vlak van, vind jij mij mooi? Dat is niet verkeerd, dat is gewoon, denk ik, zoals het is. Is dat herkenbaar of niet? Ouderen mogen ook ja knikken of nee.
Ik hoop dat de waardering van de meisjes ook afhangt van of mensen je interessant vinden. Zoals van het uiterlijk af moet gaan. Dat, zo voed ik in ieder geval onze dochters niet heel erg op. Dus misschien dat ik dan ergens iets mis. Maar ja, het zou toch vooral om het karakter moeten gaan, lijkt me.
Maar is dat ook realiteit? Ik bedoel, gaan jongens met meisjes praten omdat ze zo interessant zijn? Of waarom hebben mooie meisjes meer kansen bij het sollicitatiegesprek als minder mooie meisjes?
Ik ben het er wel mee eens hoor, want ik denk voor meisjes, vanuit meisjeskant zeg maar, is het niet alleen van ben ik mooi, maar ook ben ik leuk, ben ik interessant. Ik denk dat er wel wat meer bij komt kijken waar wij onze waardering uithalen.
Ik denk dat mooie meisjes, mooie vrouwen net wat meer zelfvertrouwen hebben. En uiteindelijk ligt het natuurlijk wel maatschappelijk een beetje als waarde bij vrouwen dat ze mooi moeten zijn of mooi mogen zijn, meer als een soort moeten. En als je dat dan ook bent, dan krijg je meer zelfvertrouwen. Dus het is een beetje aan elkaar gelinkt, denk ik.
Ik heb dit punt naar voren gebracht omdat ik denk dat jij helemaal gelijk hebt. Want je voedt je kinderen anders op. De rol van de ouders hierin is gewoon super belangrijk. En dan nog wel met name de rol van de vader. De vader die moet tegen zijn dochter zeggen dat ze mooi is. En de vader moet tegen zijn zoon zeggen dat hij uit het goede hout gesneden is. En dat moet niet een leugen zijn, maar dat moet hij ook echt vinden natuurlijk. Maar daar, ik denk dat daar een hele belangrijke rol ligt. En dat maakt dat onze kinderen weerbaar worden. En die weerbaarheid, daar zou ik wel graag willen zien dat dat toe zou nemen. Want we zijn met dezelfde normen en waarden bezig, zeg maar, als maatschappij. Iemand die op een gegeven moment zegt van ja, maar als ik nou toch al 5 jaar verkering met iemand heb en ik weet zeker dat ik met hem ga trouwen, ja, dan kan ik toch ook wel verder gaan. Dat is een hele begrijpelijke vraag. Maar is die vraag ons niet ook een beetje opgedrongen juist door de maatschappij die allemaal die stappen zet? Als we terug gaan kijken naar de bron, naar de Bijbel, hoe die erover praat. Dan zegt God, in feite heeft God de mens zo geschapen, man en vrouw, in een huwelijk. Dat is in principe de plek voor de seksualiteit. Nou, en daar gaan we nou niet over discussiëren, want daar kun je allemaal gedachten over hebben. Dat is ook best lastig om daar nou zo allerlei uitspraken over te doen. Maar ik denk dat die vaders, die moeten hun zonen en dochters de waardering meegeven. Dat geldt ook voor de moeders. Om Annette.
Ik denk dat we daar verder niet zoveel tijd voor hebben, maar wat bedoel je met seksualiteit? Is het huwelijk inderdaad alleen het moment dat je eindelijk erin mag? Of het is zoveel meer. Hoe ga je daarmee om?
Dat is inderdaad een onderwerp. Dat maakt het ook het lastige van dit onderwerp. Er is zo ontzettend veel over te zeggen. En je moet zo'n keuze maken. En je hebt ook nog zo'n range in leeftijd en in beleving. Dat je zou dat eigenlijk moeten differentiëren om daar eens een keer goed over te praten. Maar dat is dus een goede vraag. Dat soort vragen zou ik wel willen horen. En dat we daarmee bezig gaan. Zeg je? Ja. Uiteraard.
Nou, dat verhaal van die hekken en die bron wil ik daar graag even bij halen. Want op het moment dat je op dit soort vragen antwoord zoekt, van wat is dan, dat is nou precies wat Martin toen bedoelde. Misschien moeten we het verhaal even vertellen. Wil je dat ik dat doe?
Ja, dat is goed.
Je hebt schapenherders in Amerika. En die zetten overal hekken omheen. Dit is mijn veldje en daar zitten mijn schapen binnen. En het veldje daarnaast is van de buurman. En die schapen die schuren dan een beetje tegen die hekken aan, omdat ze net een veldje verderop willen zijn. En in Australië heb je schapenherders. En die slaan een bron, een put. En daar is water, dat is de bron. En die schapen die zorgen wel dat ze niet te ver daarvan afkomen. En ik denk dat dat in dit geval ook super belangrijk is om je dat te realiseren. Dus ga je naar die grens op zoek, naar het hek. Waar staat mijn hek? Of moet het een metertje verder staan? Of ga je zeggen, nee, ik ga kijken naar de bron. Waar put ik uit? En dat is wat jij ook aan het doen bent, volgens mij.
Ja.
Maar dat even, omdat ik... Dat soort vragen zijn interessant, maar tegelijkertijd zijn ze ook goed om ze te parkeren. En te kijken van, maar hoe zoek je dan naar die bron? Die voor jou echt een bron is.
Dankjewel, Hans. Dus, ik vind... me aansluitend bij wat Hans ook nog zegt, dat de bron van seksualiteit die ligt bij God. Daarvoor moet je bij God zijn, moet je bij Jezus zijn, moet je bij de kerk zijn, moet je bij de Bijbel zijn. Ik denk dat heel belangrijk is om je te realiseren. Het tweede is, in die 20 jaar dat ik jongelui spreek, kom ik nog eens mensen tegen die een dood paard op zolder hebben. En ik denk dat we allemaal wel een dood paard op zolder hebben. En wat ik ook merk, en dat vind ik wel heel lastig, en daar zouden we eigenlijk ook eens goed over na moeten denken, is dat heel veel mensen die zo'n dood paard hebben, niet meer in de kerk komen. Terwijl ik vind dat dat juist de plek zou moeten zijn waar je terecht kunt. Want wij willen je namelijk graag helpen om je zolder op te ruimen en om de stank die er heerst beheersbaar te maken of zelfs weg te werken. Dat zou de houding van de kerk moeten zijn. He, dus daar, waar haal je informatie vandaan en waar ga je met je dode paard naartoe? Als ik het te snel, want ik kan wel een dood paard. Dat was mijn bijdrage. Ik besef ook wel dat er vragen zijn, dat er dingen zijn waar je eventueel mee zit. Of die je kwijt wil, of weet ik veel. Dat kan. Er zijn mensen van het team. Annette, wie zijn er hier nu? Annette is er in elk geval. Ik ben er. Floris, Timon en Judy. Als je straks dingen hebt waar je nog even door wil praten, als je nog vragen hebt, als je dingen niet begrepen hebt, schiet ons eventjes aan. Wie is Judy? Wie is Timon? Annette en Floris. Floris weten we. En ik ben Arjen. Ja? Volgens mij gaan we dan nu zingen. Of niet?
Ik wil nog even afsluiten met het gebed. En dan zingen we nog wat. En dan hebben we nog koffie en dergelijke. En dan heb ik nog twee mededelingen. Maar eerst even bidden. Heren, dank u wel dat we hier mogen staan. Heren, er is veel over dit onderwerp te zeggen. Arjan heeft ons een beetje lopen prikkelen. En ik bid dat we daar, als we naar huis gaan, gewoon verder over na mogen denken. En ik wil gewoon u bidden om met het onderwerp te worstelen. Samen met u, Heer. Niet ons eentje. Maar gewoon op een goede manier samen met u hier in ons verdere leven mee aan de slag te gaan, Heer. En op de goede manier te beleven zoals u dat wil. Want ik denk dat u het mooie geschapen heeft. En dat seksualiteit iets super vets is en iets super gaafs is wat u ons gegeven heeft. En waarvan we sowieso mogen genieten. En dan wilt u ons helpen om dat vooral te gaan doen. En dan wilt u ons helpen vooral niks kapot te maken. Niks kapot te laten maken. En als dat wel het geval is, wilt u ons helpen om daar met elkaar over te praten. En Heer, we zijn allemaal mensen. We maken allemaal fouten. En het is goed als we daar gewoon juist over kunnen praten. Juist hier in de kerk met elkaar. Amen. Goed, bedankt voor het komen. Leuk dat jullie er waren. Voor degene die de kussens meegenomen hebben, super gaaf. Voor degene die de bank meegenomen hebben, ook leuk dat jullie met de bank er waren. Maar willen jullie ook terugbrengen, alsjeblieft. Even het volgende. We gaan ook nog op kamp met elkaar als jongeren. Ben je tussen de 15 en de 25 jaar, of misschien ook al ouder, dan kan je op Reboot. En dat is een kamp voor allemaal verschillende kerken. Mis het niet, het wordt heel leuk, er wordt heel druk georganiseerd op dit moment. En het belooft heel gaaf te worden. Dus ben je tussen de 15 en 25 jaar, heb je zin om andere jongeren te ontmoeten uit andere verschillende kerken. Ga gezellig mee. Het is serieus, maar ook heel leuk. We doen hele leuke dingen. Dus voel je vrij. Mocht je nou echt niet kunnen, wat ik me niet voor kan stellen, om mee te gaan naar Reboot, dan is er ook nog iets als de Praise Night. Daar kan je ook heen. En er komt een hele leuke band uit Duitsland, kennelijk. Daar liggen flyers achterin. Dus ga vooral mee op kamp. Maar als je echt niet kan, wat ik me niet voor kan stellen, Praise Night, ga er gerust heen. En als laatste, Timon, die heeft heel hard op zijn best gedaan om die stoelen allemaal weg te halen. Breng die ook even terug met hem samen, want laat het Timon niet alleen doen. En John had nog iets.
Ik wou nog even zeggen, volgende week is er ook jeugddienst en feest in de kerk. Want 6 mensen gaan belijdenis doen. En niet om 9:30, maar pas om 10:00. Dus je kunt ook een extra 30 minuten slapen daar. Jolinde Brouwer, Suzanne van Dijk, Rachel Lakerveld, Lisette van der Veen, Ellen Verstraten en Geert Verstraten doen belijdenis van hun geloof volgende week. Het wordt een grote feest.
Amen, dankjewel. Tot ziens, koffie en dat soort zaken bij Yiri Saft.